Zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 35, de versen 1 en 11. Psalm 35, de versen 1 en 11. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En ook het 11e vers. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. 1 en 11 van Psalm 35. stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Aansluitend zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Dan volgt de schriftlezing, die is deze morgen uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is te vinden in Deuteronomium 8, de eerste 11 versen. En het tweede gedeelte in Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. We noemen u dus Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 11. En Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. En dat na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Deuteronomium 8. Alle geboden die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om te doen, omdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt in het land erft, dat de Heere uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken en aan al den weg, die nu de Heere uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, omdat hij verhoort te moedigen om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden, omdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaar. Beken dan in uw hart dat de Heere uw God u gekastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt, en houd de geboden des Heeren uw Gods, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten, en een land van tarwe en gerst, en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen, een land van olierijke olijfbomen en van honing, een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal, een land welks stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. Als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, zo zult gij den Heere uw God loven over het goede land, dat hij u zal hebben gegeven. Wacht u, dat gij den Heere uw God niet vergeet, dat gij niet zoudt houden zijn geboden en zijn rechten en zijn inzettingen, die ik u heden gebied. Dan Matteüs 4. Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem komende zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen brood worden. Toch hij antwoordde en zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, omdat gij niet ter enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult den Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg, en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: den Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem.
Woord van de Heere, gemeente, dat in de prediking centraal mag staan. De tekst voor de prediking vindt u in de tweede schriftlezing, dat is Matteüs 4, de eerste 4 versen. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de verkondiging van deze morgen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden en in de voorbeden en dankzegging willen we zuster Westering van Erve aan de Heere opdragen die aanstaande dinsdag verhuizen zal naar het verzorgingstehuis de Buntershoek in Nunspeet. En we willen de Heere danken dat bij de familie A. van den Berg van de Beek een zoon is geboren. Zijn naam is Joshua. Willen wij samen de Heere bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij naderen in onze gebeden aan de morgen van deze zondag tot U. Tot wie anders zullen we heen gaan? Bij U zijn de woorden van het eeuwige leven. Zo zegt uw woord het, en zo is het ook. En tegelijkertijd weet u wie wij zijn. Onze armoede, onze leegheid, onze schuld en onze zonde. Heere, wil u vanuit de hoge hemel van uw heerlijkheid, door de werkingen van uw Heilige Geest tot ons komen. En ons laten zien hoe arm we zijn. En hoe zwak. Vooral ook als het vanmorgen gaat over de listen en lagen van de vijand van den beginne. De mensenmoordenaar van den beginne. De duivel. Heren, wat kunnen we onder de macht van de boze zitten? Dat zijn we als we nog onbekeerd zijn. En als een onbekeerd mensenkind onze plek in de kerk hebben ingenomen. Of met deze dienst verbonden zijn via de kerktelefoon. Heere, laat ons onze armoede zien. En leer ons te vluchten tot die ene. Die de boze heeft overwonnen. En in het overwinnen van de boze. Ook het rijk van de boze heeft overwonnen. Dat is ook de zonde en de schuld. De dood en de ellende heeft overwonnen. Heere Jezus, wil u uw koninklijke majesteit in de prediking van uw woord laten zien vanmorgen. In het arresteren van zondaren. In het hen los trekken uit de duisternis. En brengen tot uw wonderbaar licht. Maar we dragen ook hen aan u op, heren, die u kennen mogen. Die iets van dat wonder hebben mogen ervaren van het getrokken zijn. U weet hoe het soms in de duisternissen van de aanvechting kan zijn in hun leven. Dat de verzoekingen machtig zijn. Dat de zonde sterk is, de zonde die in hen woont, de macht van het vlees. Waarvan de schriften zelfs zeggen dat het vijandschap is tegen God. Onuitroeibaar van ons uit. En dat de duivel daarom zoveel toegang heeft in ons denken, in ons religieus bezig zijn, zelfs in onze kerkgang. Heren, wil u de Satan schelden? Het wordt vaak gebeden in de consistoriekamer en ook in de kerk. Maar het is zo nodig dat uw machtswoord de Satan scheldt zodat hij weg moet en moet wijken. Wil u het vanmorgen doen? En geef dat uw aangevochten kinderen gesterkt mogen worden door dat andere machtswoord. Dat machtswoord van u, Heere Jezus Christus. Er staat geschreven. O, dat is het enige anker voor een aangevochten kind van u. Er staat geschreven. Meer is niet nodig. Meer hoeft ook niet. Dan gelovig zinken op dat woord. Want daar wijkt de duivel voor. Heere, wil u ook zijn met diegenen die u kennen mogen, die vanmorgen niet in strijd of in aanvechting zijn, die misschien een stil verlangen hadden om in uw huis verder onderwezen te worden in de wegen van u. Wil u dat deze morgen doen, Heere? En wil u een stille hoop niet beschamen, maar laat een verwachting zijn van u. En wil u dan ook in de prediking zo meekomen, dat het niet maar mensenwoorden zijn die klinken deze morgen. Al is het een mens die spreekt. Een mensenkind, zegt uw woord. Maar wil u in de woorden die gesproken worden, door de kracht van uw Heilige Geest, naar uw belofte zelf meekomen en woorden te spreken geven. Want dat is het, als het goed is, de prediking van uw woord. Een gegeven woord. Een gegeven woord van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wil u onze lippen aanroeren en geven te spreken. Zegen u heel de gemeente. Het is waarschijnlijk nog wat onwennig dat de gemeente vakant is. Want het is nog maar heel kort geleden dat onze broeder De Bruin de gemeente verliet en bevestigd is in de gemeente van Rotterdam-Kralingen. We bidden u, Heere, wil u hier blijven. Wil u hier zijn met de vervulling van die eeuwenoude belofte, die tot in de eeuwigheid teruggaat. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dan bidden we allereerst of u wilt geven dat het gemeentelijke leven en de prediking en alles wat bij de prediking en bij het gemeentelijke leven hoort mag voortgaan. Want dat is niet van een mens afhankelijk. Dat is van u. Maar wil u ook geven dat er gebeden mogen zijn. Of u de lege plaats weer wilt vervullen. En een dienaar wilt zenden in uw gunst die de gemeente mag leiden en mag wijden in de wijde van uw woord. Zegen u allen, heren, die vanmorgen met ons meeluisteren of een plaats in de kerk hebben ingenomen, die moeilijke wegen gaan. U kent ze en u weet ook de omstandigheden. Denk aan allen die weduwe zijn of weduwnaar, aan degene die een kind, volwassen kind, een zoon, een dochter of een klein kindje ten grave moesten dragen. U weet, heren, wat dat aan stil verdriet geeft. Laten ze het met hun verdriet bij u mogen zoeken. Want u zegt het. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat wij het in uw hand zouden geven. En u weet hoe zwaar ons dat valt, Heere. Dat in uw hand geven. Dat is ten enenmale onmogelijk. Als we naar onszelf zien. Maar wil u, Heer Jezus Christus, de medelijdende hoge priester, uw hand die eens doorboord werd uitstrekken, en de handen die het niet uit handen kunnen geven, openen en het leren bij u te brengen en bij u te laten. Wil u zijn met allen die ziek zijn, degene die psychisch moeite en zorg en benauwenis kennen, wil u voor ieder zorgen, Heer. We denken ook bijzonder aan onze bejaarden, die langzaam maar zeker en soms ineens ook plotseling voelen dat de krachten van hun leven minder worden. Wil u hen sterken en vooral bij het ouder worden de nevels opdoen klaren en uw woord zijn kracht laten doen. We denken aan zuster Westerink van Erve, die deze komende dinsdag naar het verzorgingshuis in Nunspeet zal verhuizen. U weet wat er in haar omgaat, Heere. Het zijn momenten van afscheid nemen. En momenten waarop we bij stilgezet worden dat het einde naderbij komt. Wil u met haar meegaan? En wil u bij haar zijn, ook op haar hoge leeftijd? Wil u haar sterken in alle opzichten, maar vooral bezoeken met uw heil? We mogen u namelijk ook dankzeggen dat de familie van de Berg van de Beek een zoon ontving uit uw goede hand. De naam is Jozua, de Heere redt of de Heere maakt zalig. We smeken u allereerst, Heere, of u de kleine Jozua dat wilt leren wat zijn naam zegt. De zaligmakende, de reddende genade die verschenen is in de Heere Jezus Christus. Wil u hem jong leren u te vrezen? Dat is een wonder wat wij niet in de hand hebben. Wat wij ook als ouders niet in de hand hebben, ook al gunnen we het onze kinderen van harte. Maar het is wel een wonder wat u van kindse jaren af kunt bewerken in ons leven. Wil u dat doen? Zegen u de ouders, geef u hen de genade, de wijsheid, het geduld, de liefde, de ernst om hun kindje op te voeden in de vrezen van uw naam. En laten ze daartoe van u verwachten, die het zelf beloofd hebt, dat uw trouw zelfs rust op het late nageslacht, dat uw verbond niet trouweloos wil schenden, nog van uw wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van uw verbond betracht. Zegen alle jongeren van de gemeente, ook de hele kleintjes. En wil u in de geslachten doorwerken naar de trouw van uw genadeverbond. Zegen ons in deze dienst. Geef te luisteren en geef te spreken. Onze ogen zijn op u, Heere, en laten ze nergens anders heen gaan. Maar alleen op u gericht zijn. Dat bidden we van u uit genade. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu, gemeente, ter inleiding op de prediking uit het gebed des Heren, de berijming daarvan, de versen 3, 7 en 8. Uw koninkrijk komt toch, o Heere, ai werp de troon des Satans neer. Het zevende leidt ons in geen verzoeking ooit. En het achtste, verlos ons uit der boze macht. Gebed des Heren, vers 3, 7 en 8. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het Amen, gemeente, zingen we uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het vijfde vers. Geliefde gemeente, waarmee kun je de duivel een geweldige dienst bewijzen? Misschien hebt u over die vraag nog nooit nagedacht. Maar het is wel een hele wezenlijke vraag in het licht van de schrift. Waarmee kun je de duivel een geweldige dienst bewijzen? Door hem te negeren. Of zoals een bekende theoloog uit de vorige eeuw het zei, door over hem te zwijgen. Doen alsof hij er niet is. En hoe vaak gebeurt dat niet? In de officiële theologie. Wie spreekt er nog over de duivel? In de reformatorische gezindten. In evangelische kringen. Vult u het lijstje maar aan. Je hoort er heel weinig over. Slecht teken. Want dat betekent dat hij springlevender is dan ooit. Want hoe meer je over de duivel zwijgt en hem buiten beschouwing laat, hoe krachtiger hij in het verborgen werkt. En dat zien we in deze oude geschiedenis uit het evangelie, waar de duivel de Heere Jezus verzoekt. Want deze dingen zijn geschreven opdat wij, gewaarschuwd, onderwezen en ook vertroost zouden worden. Wat betekent deze geschiedenis, althans die eerste verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn? We willen er samen met Gods hulp over nadenken. Christus' eerste confrontatie met de duivel. Zo zou je deze verzoeking kunnen noemen. Christus' eerste confrontatie met de duivel. Allereerst de achtergrond van deze confrontatie. En dan gaat het vooral erover dat hij in de woestijn geleid werd door de geest om verzocht te worden. In de tweede plaats de aanvechting in deze confrontatie, want het had zojuist geklonken. Leest u het maar na in het vorige hoofdstuk. Deze is mijn geliefde zoon. En nu zegt de duivel, indien ge dan Gods zoon zijt. In de derde plaats het antwoord op deze confrontatie. Daar staat geschreven. De mens zal bij brood alleen niet leven. Dus Jezus Christus' eerste confrontatie met de duivel. De achtergrond van deze confrontatie. De aanvechting in deze confrontatie. En de antwoord op deze confrontatie. Het is een belangrijk moment in het aardse leven van de Heere Jezus Christus. We hebben de geschiedenissen gehoord nog niet zo lang geleden dat hij geboren is in Bethlehem. Misschien is er de afgelopen weken ook nog wel iets aan de orde geweest over de voorstelling in de tempel. Maar veel weten we over het vroege leven van de Heere Jezus niet. Goed, er zijn allerlei fantasieën in omloop geraakt, opgeschreven door monniken in de middeleeuwen. Maar die hebben geen waarde wanneer het gaat om de waarheid van het woord van God. Eigenlijk lezen we over de Heere Jezus Christus na de geschiedenissen van zijn geboorte pas iets als hij gedoopt wordt in de Jordaan. En dat is het wat in het vorige hoofdstuk beschreven staat. De Heere Jezus komt uit de woestijn, lezen we in de evangelie. Daar is Johannes de Doper op die bepaalde plek, bezig om mensen te dopen als voorloper van de komst van de Messias. Daar is een scherpe prediking die geklonken heeft aan het adres van fariseeën, schriftgeleerden, soldaten. Noemt u al die groepen maar op die Johannes aanspreekt in zijn prediking. En dan komt zijn grootste taak. Nee, dat was niet zozeer die prediking en die doop van mensen. Dat was ook belangrijk. Dat hoorde bij zijn werk als voorloper om de Here te bereiden een wel toegerust volk, zei de profeet al. Maar het allerbelangrijkste was dat hij de Here Jezus mocht dopen. En dat hij blijkens het Johannes Evangelie hem aan mocht wijzen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als de Here Jezus dan gedoopt wordt, dan gaat hij onder in het water. Het teken van zijn ondergang in het sterven aan het kruis. De doop, de ondergang is het teken van het lijden en sterven van de Here Jezus. En dan klinkt het terwijl de hemelen geopend worden voor een moment. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En de geest daalt neer als een duif. Dat is het moment waarop de Here Jezus door de hemel officieel, ambtelijk, wordt aangewezen als de Messias. En wat is dan het eerste wat er gebeurt? We zouden denken, iets triomfantelijks. Iets zoals de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem. Helemaal niet. Hij wordt niet herkend door de massa's die zich verzameld hebben rondom Johannes de Doper. Dat is het eerste wat u wel mag weten. Want er is niemand die hem te voet valt op het moment dat hij uit het water oprijst en de hemelen geopend worden en de geest neerdaalt. Nee, het is nog veel erger. Niet alleen herkent niemand hem, hij wordt door de geest die op hem is, de woestijn ingeleid. En dan staat er aan het begin van onze tekst om verzocht te worden van de duivel. Let u daarop, gemeente, dat er niet staat dat de hoge God van hemel en aarde hem verzoekt. Maar wel dat de hoge God van hemel en aarde door zijn geest hem brengt op de plek van de verzoeking. Het gaat niet buiten de leiding van God om dat hij de woestijn wordt ingebracht en verzocht wordt. Naast het hoogtepunt van de proclamatie, deze is mijn geliefde zoon, ligt al een dieptepunt voor de Here Jezus. 40 dagen in de woestijn, 40 dagen, 40 jaren, het getal 40 in de Bijbel heeft heel vaak een symbolische betekenis. Dat is het getal van de beproeving. Israël was 40 jaren in de woestijn, beproefd door de Here. De Here Jezus is 40 dagen in de woestijn verzocht door de boze. En als u deze dingen naar u toe laat komen en op u laat inwerken, dan ziet u meteen een geweldige tegenstelling. Want dat is de achtergrond van deze geschiedenis. Die tegenstelling wordt zichtbaar als u het vergelijkt met Genesis 3. Met de val van Adam in het paradijs. Adam werd ook verzocht. De Here Jezus, de tweede Adam, wordt eveneens verzocht. Maar hoe anders was het bij de eerste Adam? De eerste Adam leefde in een paradijs, mocht van alle bomen eten, mocht van het helderste water drinken. Het ontbrak hem aan niets. Helemaal niets. En hij werd verzocht. En hij viel onmiddellijk voor de eerste verzoeking. Zullen we het niet vergeten. Allereerst als voorbeeld, Adam als voorbeeld. Want dat hoort er ook bij als we die geschiedenis overdenken. Zo snel als Adam en Eva vielen bij de eerste verzoeking, nog veel sneller capituleren wij, jij, jonger of meisje in de kerk, u die al wat ouder bent, capituleren wij voor de verzoeking. Deze dingen zijn geschreven om ons te waarschuwen. Maar nog meer, en u bent mijn gedachte al voor, die val van Adam en Eva in het paradijs hadden heel veel gevolgen voor al hun kinderen, kleinkinderen, voor al de generaties. Adam viel te midden van de overvloed. Terwijl er naar de mens gesproken geen enkele aanleiding was om te vallen. Hij viel. En nu de Heer Jezus. Hij wordt, niet naar een paradijs geleid. Hij wordt de woestijn ingeleid. Dat is het absolute tegendeel van het paradijs. Woestijn, woestenij. In de Bijbel betekent daar groeit niets, daar is niets. Dat kan een kale zandvlakte zijn, dat kunnen kale rotsen zijn. Met hier en daar een sprietje ertussendoor. Maar het is de plek van het oordeel. In Jesaja 13 staat over de woestijn en de duivelen zullen al daar huppelen. Het herinnert aan de boze. Aan de val. Aan de ellende die over deze wereld gekomen is. Door de zonde van Adam en Eva en door onze zonde. Naar die plek wordt de Heere Jezus gevoerd. Tegendeel van het paradijs. En dan, hij moet 40 dagen, de 40 dagen van de beproeving, in die woestijn doorbrengen. En toen hongerde hij. Mogelijk, zeggen sommige verklaarders, heeft hij wel wat water meegenomen. En zo af en toe heel spaarzamelijk gedronken, maar gegeten heeft hij niet. Schreeuwende honger na 40 dagen. En dan komt de boze. We weten niet precies hoe de boze zich aan de Heere Jezus heeft geopenbaard. Daar moeten we ook maar niet over gaan fantaseren. Maar dat die ontmoeting tussen de Heere Jezus 40 dagen na zijn doop in de Jordaan volstrekt reëel geweest is. Laat dat duidelijk zijn. Omdat de Bijbel er duidelijk over is. De duivel komt bij de Heere Jezus en verzoekt hem. Verzoekt hem omdat de duivel iets weet. Misschien moet ik zeggen heel veel weet. Van de mens. Omdat hij ook weet hoe zwak de Heer Jezus op dit moment is. Want denkt u er goed om, gemeente. We komen daar nog op terug. Dat de duivel niet alwetend is. Dat is God alleen. Maar dat de duivel zeker na duizenden jaren ervaring de zwakke plekken van Adams kinderen heel goed kent. Hij kent de zwakke plekken in uw leven beter dan dat u ze kent, u die niet bekeerd bent. Hij kent zelfs de zwakke plekken van Gods kinderen soms beter dan dat ze die zelf inzien. Want hun kennis, ook de kennis van de ellende in het leven van Gods kinderen, is hier op aarde niet volmaakt. De duivel meent ook de zwakke plaatsen te kennen in het gezegende leven van de Heere Jezus Christus. Hij weet in zijn donkere hart dat het hier gaat om de Zoon van God. Maar hij beseft ook iets, dit is de onder de mensen, in alle dingen aan de mensen gelijk geworden. Alleen heeft hij geen zicht op dat andere wat de Bijbel zegt. Toch zonder zonde. En hij benadert hem als mens. En tegelijkertijd is er ook iets van het geheimenis van de Heere Jezus, wat hij aanvoelt, indien gij de Zoon van God zijt. Dat had geklonken 40 dagen geleden bij de doop in de Jordaan. De hemel had het bevestigd, zelfs door het teken van de duif en de stem die klonk. En nu, indien gij Gods Zoon zijt, twijfelt de duivel daaraan? Ja, de duivel heeft zowel zijn twijfels. Hij is de bron van heel veel twijfelingen. Maar als u de tekst letterlijk leest, zeker in de grondtekst, de duivel twijfelt daar niet aan. Het indien mag u niet zo lezen alsof de duivel zou zeggen, als het mogelijk waar is dat u de Zoon van God bent. Dat zegt hij niet. Hij constateert een feit, u bent toch de Zoon van God. Zeg dan tot deze stenen dat zij broden worden. Laat het zien. Toon het. Wat zit daar een verzoeking in, gemeente? Want de Bijbel zegt het overduidelijk dat de Heer Jezus in alle dingen ons gelijk geworden is. En 40 dagen zonder eten. Dan schreeuwt je lichaam met je geest. Er zijn verhalen van mensen die lang zonder eten waren. Die zelfs visioenen kregen. Of zelfs bewusteloos raakten van de honger. De duivel weet dat. Indien u dan de Zoon van God bent. De Zoon van de Machtige. De Zoon van Hem van wie de schriften zeggen dat hij de almachtige schepper van hemel en van aarde is. Zeg dat deze stenen broden worden. Dan zou u kunnen eten. Dat is typisch een duivelse verzoeking, gemeente. Want de duivel probeert altijd scheiding te maken. Dat was een hoge opzet, of moet ik zeggen zijn lage opzet, in de Hof van Eden. Zijn naam is, en die staat hier ook in deze tekst in de oorspronkelijke taal, Diabolus, waar ons woord duivel van afgeleid is. En Diabolus betekent een heleboel. Het betekent allereerst de uiteenwerper. De man die scheiding brengt. Scheiding tussen God en mens. Zo was het bij Adam en Eva in de hof. Er was tere gemeenschap tussen de schepper en tussen zijn schepsel. Adam kende God in de diepe geestelijke zin van het woord aan de wind des daags. En dan gaat de duivel scheiding brengen tussen God en mens. En dat is altijd zijn zoeken, zijn listige omleidingen, noemt de Bijbel dat. Scheiding brengen. En hoe doet de duivel dat? Door mogelijk in het hart van Adam en Eva twijfel te zaaien. Is het ook dat God gezegd heeft dat je van geen boom van de hof mag eten, alleen van die ene boom? Nee, haast Eva zich om de duivel te corrigeren. Gevaarlijk werk hoor, om de duivel te corrigeren. Wij mogen van alle bomen eten, behalve van die ene boom. En de duivel gaat nog een stapje verder. En hij zaait niet alleen maar het zaad van de twijfel aan wat God gezegd heeft, maar ook twijfel aan wie God is. Dat is ook Genesis 3. De duivel probeert God verdacht te maken. En dat gaat zo, als je het in gewone, eenvoudige woorden zegt. God is goed, dat denken jullie. Hij heeft jullie geschapen, zeker. Maar God is niet goed. Hij gunt jullie niets. Jullie mogen niet eens van alle bomen van de hof eten. En zo gaat het stapje voor stapje. De wurggreep van de verzoeking, waarin Adam en Eva vielen. Twijfel aan het woord. Twijfel aan de goedheid van de schepper. Dat zijn de middelen die hij gebruikt. En hij past ze hier weer toe op een iets andere manier. Indien ge Gods zoon zijt, dat heeft toch geklonken. Dan bent u toch de zoon van de Almachtige. De zoon van de schepper van hemel en aarde. Die uit niets een hele heelal schiep. Die uit niets de planten en de dieren, alles geschapen heeft wat het menselijk oog kan zien. En zelfs nog meer dan wij mensen kunnen zien. Dan is het toch een klein iets om van deze stenen die hier liggen in de woestijn, aan de oever van de Jordaan, om daar broden van te maken. Wat was nou de verleiding? Dat vindt u in die eerste verzoeking van de duivel, maar ook in het vervolg. De verleiding was dit. Dat hij de Heere Jezus vraagt om een wonder te doen. Een mirakel te doen, zou je ook mogen zeggen. Waardoor er scheiding kwam tussen God en zijn zoon. Ondenkbaar, zegt u, ja, ondenkbaar. Gode zij dank, ondenkbaar. Maar daar ging het om. Diabolus, uiteenwerper. Een wonder wat scheiding maakte tussen God en zijn zoon. Hoe bedoelt u, dominee? Wat was de opdracht van de Heer Jezus? Zijn opdracht was om te prediken het evangelie van het koninkrijk. En bij de prediking van het evangelie van het koninkrijk hoorde ook dat hij wonderen en tekenen mocht verrichten. En dat ook kon als de zoon van God. Ter onderstreping, het koninkrijk van God is gekomen. De macht van de boze wordt gebroken. De zonde en de schuld wordt langs een weg van lijden en sterven verzoend op Golgotha. Dat was het hoge doel van de komst van de Heere Jezus Christus. Daartoe was hij aangewezen in zijn doop in de Jordaan. En nu vraagt de duivel iets wat totaal niet in harmonie is met die hoge opdracht. Hij vraagt aan de Heere Jezus, mag ik het heel simpel zeggen, om zomaar een wonder te doen. Hoe benauwd de Heere Jezus als mens het ook had onder de honger die in zijn lichaam woedde. Een wonder waarin het geheim van zijn komst niet ligt verklaard. Dat is bij alle verzoekingen van de duivel zo. De duivel probeert op listige manier de Heere Jezus ertoe te brengen dat hij iets doet wat niet past bij zijn messiaschap. het doel waarvoor hij gekomen is. En daarom moet dat voor de Heere Jezus een zware verzoeking geweest zijn. Zoals de tweede en de derde dat ook geweest zijn. En niettemin, hij blijft staande. Adam te midden van alle overvloed van het paradijs viel. De Heere Jezus te midden van de armoede ten gevolge van het verloren paradijs blijft staande. En dan moeten we even de lijnen doortrekken, ook naar ons eigen leven, gemeente. Want het gaat nu over die aanvechting van de Heere Jezus. Daar kunnen wij met ons kleine menselijke verstand nooit helemaal in komen. Maar dat het een aanvechting was, is duidelijk uit de schrift. De duivel wilde een scheiding brengen tussen Christus en zijn hemelse vader. En dat is nog altijd het doel van de vorst der duisternis. Dat was het doel in het paradijs. Dat was het doel in de woestijn. Dat is het doel vandaag de dag nog. En dan kan de duivel dat op verschillende manieren doen. Openlijke afval. Atheïstische gedachten. Occulte belasting in het leven van een aantal mensen. Ik ga daar verder nu niet dieper op in. Maar ach, dat soort verzoekingen niet gering. Iemand die altijd trouw naar de kerk gegaan is en meegedaan heeft in het gemeentelijke leven en soms hele ernstige vragen stelde aan de dominee, die ineens afvalt en een complete atheïst wordt. Het gebeurt. Of mensen die spelen met het occulte, zoals tegenwoordig een toenemend aantal mensen. En occult belast worden, om niet te zeggen sporen van bezetenheid van de boze in hun leven meedragen. Het gebeurt. Maar als je nou in de kerk zit en je bent ernstig en u bent er trouw en je houdt van het onderzoeken van Gods woord, net zoals die Bereërs, om te zien hoe deze dingen zijn. En toch blijf je onbekeerd. Toch blijft er een scheiding tussen hoe de schepper is van jou, van uw leven en jezelf. Hoe komt dat? Ja, zegt u misschien, dat is de zonde. Misschien zegt u nog net iets dieper, dat is het ongeloof. Dat is de onbekeerlijkheid, dat is ook zo. En zoek alstublieft de redenen. Als u onbekeerd bent en onbekeerd gebleven bent, allereerst bij uzelf. Maar tegelijkertijd is daar die duistere macht, die zulke dingen in kan fluisteren. Is het wel zo dat God bestaat? Is het wel zo dat God het goede met je voor hebt? Is het wel waar, als de Bijbel zegt, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Twijfel zij. Twijfel aan de waarheid van het woord. Twijfel aan de waarachtigheid en de goedheid en de barmhartigheid van God. De duivel voedt het onbekeerde leven. Nee, niet met het brood des levens, maar met woorden van de dood. En wat is er dan nodig als je daar iets van ziet in je leven? En ik hoop dat u er iets van ziet. Dat onbekeerd zijn allereerst onze eigen schuld is. Maar ook dat de duivel alles doet, tot in de kerk zelfs toe, om mensen onbekeerd te houden. Dat u op de knieën komt. En gaat smeken die grote koning die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. Heere, verlos mij uit de banden. Of zegt u het dan maar met die prachtige berijmde psalm. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat is eigen schuld, ja. Dat had die dichter ook ingeleefd. Maar daar kwam ook nog dat listige, dat krachtige, dat duistere van de boze bij. En ik mag nog een stapje verder gaan, want het is niet alleen zo dat de duivel machtig is om mensen onbekeerd te houden, scheiding te laten voortbestaan tussen God en tussen je leven. Het is ook zo dat de duivel altijd probeert om Gods kinderen te benauwen. Een van de Puritijnen uit de 17e eeuw heeft het zo gezegd. Hij zegt, als een kind van God tot verandering komt, dan kan de duivel hem nooit meer uit de hemel houden. Nee, dat kan de duivel niet. Als u oprecht de Heere vreest en uit de duisternis getrokken bent tot Gods wonderbaar licht. Maar hij zal alles doen om de hemel uit je hart te houden. En dat gebeurt. Sommigen hebben daar heel veel strijd mee. Anderen mogelijk minder. Maar niemand van degene die de Heere vreest, is een vrij plaats voor de werkingen van de boze. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten, schrijft Paulus, en dan heeft hij het over de machten van de duivel en zijn boze geesten, zijn demonen, zoals de Bijbel ze noemt. En wat kan een kind van God met twijfels overvallen worden? Als u de Heilige Oorlog van John Bunyan kent, dat is een beeldend boek waarin de mens geschilderd wordt, de ziel van een mens moet ik zeggen, als een stad die oorspronkelijk het eigendom was van God, maar die de duivel is toegevallen. Diabolos heet hij ook in dat boek. En dan vertelt dat boek de strijd tussen de Heere vorst Emmanuel en de boze om die stad. Die stad was goed, is kwaad geworden, invloedssferen van de boze. Maar vorst Emmanuel herovert die stad weer. En dan? Want dat betekent dat die stad, dat die mens, dat die zondaar tot bekering gekomen is. Dan blijkt na een poosje dat ze toch het oor weer lenen aan de boze. Aan zijn sissende stem, aan zijn verzoekingen en verleidingen. En dan moet vorst Emmanuel de stad verlaten. Herkenbaar in uw leven, dat de Heere zo nabij was, zoals de psalmdichter het zegt, hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. En daar heb ik iets van vreugde in mogen vinden, Heere, u kent me. Ondanks al mijn schuld en verlorenheid, u weet van mij af. Maar er kwamen donkere tijden, er kwamen aanvechtingen. Emmanuel moest zich terugtrekken. Duisternis, invloeden van zonde, dwaasheden, als een schaap gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Dat weet de duivel ook. En daar grijpt hij op in. En hij probeert een kind van God aan te verleiden om zich steeds dieper in die netten te wringen. En steeds dieper in de kuil van moedeloosheid en van duisternis te komen. En waar vind je dan kracht? Waar vind je dan licht? Waar vind je dan het liefelijk licht van Gods aangezicht. Kijk, we keren maar weer terug naar onze geschiedenis. De Heere Jezus verzocht. En ik heb geprobeerd die verzoeking ook te tekenen en de achtergronden te schetsen. Maar wat zegt de Heere Jezus? Wat doet de Heere Jezus? Hij gunt de duivel geen ruimte, dat is de eerste. Eva en Adam in de hof, die gingen aan het onderhandelen, die gingen het eens even uitleggen. De Heere Jezus legt niets uit aan de duivel. Hij wil aan een arme zondaar, een bedelende ziel aan de troon van de genade alles uitleggen. Wat nodig is tot zijn of tot haar behoud. Maar hij legt niets uit aan de duivel. Daar staat de Heere Jezus een eeuwigheid boven. Hij zegt, daar staat geschreven. En we lezen het maar precies zoals het er staat. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond van God uitgaat. Er staat geschreven. Dat is het enige wapen wat de Heere Jezus hanteert, ook om ons te leren dat in de strijd tegen verzoekingen en verleidingen het wapen van Gods wegen geschonken is. Er staat geschreven. En daarom is zo erg. Als soms officieel de theologie daar zo zijn vraagtekens bij gaat zetten. Dat is niet alleen God, de God van het woord onteren. Dat is ook arme zondaren die worstelen om de enge poort binnen te gaan, alle troost en hoop te ontnemen. Laat dat vaststaan. Ook al kunt u er misschien op het ogenblik niet bij. Er staat geschreven. En dat zwaard van het woord. Die betrouwbare rots van het woord van de levende God. Die blijft wel staan hoor. Ondanks al het woede en ondanks alle listen van Satan. Wat staat er geschreven? Want de Heere Jezus geeft dan wel een specifiek woord uit het Oude Testament. Het woord wat hij zelf geïnspireerd heeft door zijn geest. Hij zegt, er staat geschreven in de wetten van Mozes, dat is in het boek Deuteronomium, de mens zal bij brood alleen niet leven. En we hebben het gelezen, het is een gedeelte waarin Mozes een terugblik geeft op de tocht van Israël door de woestijn. En dat ze toen beproefd werden, want er was geen brood. En dat de Heere door een wonder hun brood gaf. Het manna. Onthoudt u dat, gemeente? Israël werd beproefd in de woestijn. En God gaf ze het manna. Uit loutere goedheid. Beproefd. Het staat in Deuteronomium 8 zelfs zo, als we lezen, dat de Heere kastijde hen. Hij kastijde hen ook toen hij een brood gaf en toen hij hen de kwakkels gaf. Wat bedoelt u? Dat was ook een proef of ze het werkelijk van de gever van het brood en van de gever van het water in de woestijn zouden verwachten. Ik moet daar kort over zijn. Maar er zit een hele geestelijke les in. Wij zijn rijk gezegend in het Westen. Met alle stormen die er op het ogenblik over deze wereld gaan. Maar ziet u het? Dat bij alle zegeningen die u hebt. Dat u vanmorgen kon ontbijten. Dat het u aan niets ontbreekt. En dat geldt toch wel van de meeste van ons. Ja, zeg, dat zijn zegeningen. Het is ook beproevingen. Waar brengt het u? Weet gij het niet, zegt Paulus in Romeinen 2. dat de goedertierenheid en de langmoedigheid en de verdraagzaamheid en het geduld van God u tot bekering moet leiden. Dan kunnen we makkelijk leven met brood en het goede en de zegeningen en het eigenlijk vanzelfsprekend vinden. Maar God zegt: ik zegen u om u te beproeven, om u op de knieën te brengen. Want natuurlijk is het zo dat we brood nodig hebben, dat zegt de Heer Jezus ook. En wij mogen ook bidden met het allervolmaakste gebed en geef ons heden ons dagelijks brood. Maar al die zegeningen die God geeft, waar we op de biddag om bidden en op de dankdag om danken, die moeten ons verootmoedigen. Dat wordt ons niet zomaar gegeven. Het wordt ons gegeven opdat wij het hemelse zouden betrachten, zoals een oud formuliergebed dat zegt. Maar dan is het ook waar, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij het woord van God, dat betrouwbare woord van God. Leeft u daarbij? Ja, ik mag veronderstellen, u bent in de kerk of u bent bij deze dienst verbonden, dat u het woord van God hoog acht. Dat u misschien het woord van de Heere wel lief hebt en zegt, ja, dat is het wat in het leven en voor het sterven alleen mij de weg ten leven kan wijzen. Prachtig. Houd het vast. Maar brengt het woord u ook in de geestelijke nood, om nu alleen alles te leren verwachten van het woord wat uit Gods mond uitgaat. En dan trek ik de lijn maar even door naar dat machtige getuigenis uit het begin van het evangelie naar Johannes. Het woord was God en het woord was bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en het woord is vlees geworden. God heeft in de zending van zijn zoon naar deze wereld laten zien dat zijn woord waarachtig is. Het is verzegeld, als het ware ondertekend, door het bloed van de Heere Jezus Christus, als hij op Golgotha zegt het voorlaatste kruiswoord: het is volbracht. Dat betekent ook, het woord is waar gebleken. Alle beloften van God zijn vervuld. Alle woorden van God, er ontbreekt niets aan. Hebt u zo het woord, de tekst van de Bijbel, maar in de tekst van de Bijbel hem van wie de schriften spreken, het levende woord, de Zoon van God nodig gekregen. Geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is dat uw leven geworden? Want echt, als je de woorden van de Heere Jezus gaat wegen, het woord wat van Gods mond uitgaat, dat geeft houvast, dat geeft eeuwige vrede, daarin vloeit genade in het hart van een verloren, doemwaardige zondaar. Als je dat woord lief gekregen hebt, nodig gekregen hebt, dan ga je ook smeken: Heere, vervul uw woord aan mijn duister hart. Breek maar af door uw woord en door uw geest wat er bij mij aan hindernissen is voor de doorwerking van het werk van uw Heilige Geest. Neem weg alle gronden buiten Christus. Laat uw woord mij genoeg zijn. Laat het woord mij genoeg zijn. Laat de Christus der schriften mij genoeg zijn. Kijk, daar stuwt deze hele geschiedenis heen, in alle drie de verzoekingen. Aan het woord zult gij genoeg hebben. En alles wat buiten het woord ligt, alles wat buiten Christus ligt, dat is verderf. Dat is duisternis. Daar kan een mens ten diepste niet van leven. En zeker niet van sterven. En daarom, wat zijn de hoogtepunten? Daar sluit ik mee af. In het leven van een kind van God. Als hij mag bevinden. Dat is echt de Bijbelse bevinding. Als hij mag bevinden, uw woord is de waarheid. Uw woord kan mij, ofschoon ik al het andere mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Want uw woord spreekt van die enige naam, die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. De naam van de Heer Jezus Christus. En dan kan ik ook onder de aanvechting. En ook onder de bestrijding. Ik heb ze zo even aangestipt. Toch dwars door de duisternissen heen. Op het woord aan. En mij op het woord laten zinken. En zeggen, Heere, uw woord is waar. Uw woord onderwijzen. En leer me maar op uw woord zinken. En leer me maar op de Christus der schriften vertrouwen. Want met dit woord heeft hij de boze overwonnen. En daarin laat hij zien dat hij de machtige Israëls is. De Zoon van God die de duivel heeft overwonnen met zijn woord. En die door zijn woord en geest ook in het leven van zijn kinderen het laat zien. Mijn woord is waar. En dan ga je toch zingen. Ook al is het misschien stotterend of met aarzelingen in je stem. Uw woord. Het woord wat u gesproken hebt. Dat is onfeilbaar. En dan mag je er ook iets van ervaren. Door de werking van de Heilige Geest. Ik heb het zelf. Uit zijn mond gehoord. Amen. dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat is de macht van de boze groot? En hij kent voor een belangrijk deel onze zwakheden. En hij gebruikt dat om ons aan te vallen, om scheiding te maken tussen u en tussen ons. Maar u kent ook onze zwakheden. U kent ze volmaakt. En u kent ze om arme zondaren, zoals wij zijn, te hulp te komen. Uw krankheden, uw zwakheden kent. En liefderijk geneest. Heere, wil dat schenken. Dat uw woord als de genezende balsem tegen onze zonden en tegen onze onreinheid. En ook tegen het woeden en het sissen van de boze. Het enige en eeuwige medicijn mag zijn. Dat ons helpen kan en troosten kan. O Heere, werk dat voor het eerst of opnieuw in ons leven. Dank voor alles wat u gaf in deze dienst. Wil het woord zegenen. Het verkeerde wat ons aankleefde genadig verzoenen. Hoor ons om Jezus wil. We vragen het u in zijn naam. Amen. Psalm 17 vers 4 is onze slotzang. 17 het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.